En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord. En dat zal vanmorgen zijn uit het Oude Testament en wel uit het boek Exodus. En daarvan het 12e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 14. En daarna de versen 21 tot en met 28.
De Heere nu had tot Mozes en tot Aaron in Egypteland gesproken, zeggende: dezezelfde maand zal u lieden het hoofd der maanden zijn. Zij zal u de eerste van de maanden des jaars zijn. Spreekt tot de ganse vergadering Israëls, zeggende: aan de tiende deze maand nemen een iegelijk een lam naar de huizen der vaders, een lam voor een huis. Maar indien een huis te klein is voor een lam, zo nemen hij het en zijn nabuur, de naaste aan zijn huis, naar het getal der zielen, een iegelijk nadat hij eten kan. Gij zult rekening maken naar het lam. Gij zult een volkomen lam hebben, een manneken, een jaar oud. Van de schapen of van de geitenbokken zult gij het nemen. Gij zult het in bewaring hebben tot de 14e dag deze maand. En de ganse gemeente der vergadering Israëls zal het slachten tussen twee avonden. En ze zullen van het bloed nemen en strijken het aan de beide zijposten en aan de bovendorpel, aan de huizen in de welke zij het eten zullen. En ze zullen het vlees eten in dezelfde nacht, aan het vuur gebraden met ongezuurde broden. Zij zullen het met bittere saus eten. Gij zult daarvan niet rauw eten, ook geenszins in water gezoden, maar aan het vuur gebraden, zijn hoofd met zijn schenkels en met zijn ingewand. Gij zult daarvan ook niet laten overblijven tot de morgen, maar hetgeen dat daarvan overblijft tot de morgen, zult gij met vuur verbranden. Al dus nu zult gij het eten. Uw lendenen zullen opgeschort zijn, uw schoenen aan uw voeten en uw staf in uw hand, en ge zult het met haast eten. Het is des Heren Pascha. Want ik zal in deze nacht door Egypteland gaan en alle eerstgeborenen in Egypteland slaan, van de mensen af tot de beesten toe, en ik zal gerichten oefenen aan al de goden der Egyptenaars. Ik, de Heere. En dat bloed zal u lieden tot teken zijn aan de huizen waarin gij zijt. Wanneer ik het bloed zie, zal ik u lieden voorbij gaan. En er zal geen plaag onder uw lieden ten verderve zijn, wanneer ik Egypteland slaan zal. En deze dag zal uw lieden wezen ter gedachtenis, en gij zult hem de Heere tot een feest vieren. Gij zult hem vieren onder uw geslachten tot een eeuwige inzetting. Mozes dan riep al de oudsten van Israël en zeide tot hen: leest uit en neemt uw lammeren voor uw huisgezinnen en slacht het paascha. Neem dan een bundelke hyssop en doopt het in het bloed dat in een bekken zal wezen, en strijkt het aan de bovendorpel en aan de beide zijposten van dat bloed, het welk in het bekken zijn zal. Doch u aangaande, niemand zal uitgaan uit de deur van zijn huis tot aan de morgen. Want de Heere zal doorgaan om de Egyptenaars te slaan. Doch wanneer hij het bloed zien zal aan de bovendorpel en aan de twee zijposten, zo zal de Heere de deur voorbij gaan en de verderver niet toelaten in uw huizen te komen om te slaan. Onderhoud dan deze zaak tot een inzetting voor u en voor uw kinderen tot een eeuwigheid. En het zal geschieden, als gij in dat land komt dat u de Heere geven zal, gelijk hij gesproken heeft, zo zult gij deze dienst onderhouden. En het zal geschieden, wanneer uw kinderen tot u zullen zeggen: wat hebt gij daar voor een dienst? Zo zult gij zeggen: dit is de Heere een paasoffer, die voor de huizen der kinderen Israëls voorbijging in Egypte, toen hij de Egyptenaar sloeg en onze huizen bevrijdde. Toen boog zich het volk en neigde zich. En de kinderen Israëls gingen en deden het, gelijk als de Heere Mozes en Aaron geboden had. Alzo deden zij.
De gemeente, kinderen, zijn vorige week begonnen met de zogenaamde lijdensweken. De weken waarin we in de predikingen bijzonder stilstaan bij het lijden van de Heer Jezus Christus. Maar misschien weten ook de kinderen dat wel. In welk sacrament wordt het lijden van de Heer Jezus Christus zo heel duidelijk aangewezen? Wel zeg je, dominee, dat is in het sacrament van het heilig avondmaal. En daar heb je gelijk in, juist in het heilig avondmaal worden wij heel bijzonder bepaald bij het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. Immers is het niet zo, kinderen, dat wanneer het avondmaal bediend wordt, de dominee het brood neemt, het opheft en het voor al jullie ogen breekt. En dat gebroken brood, dat wijst heen naar dat lijden en sterven van de Heer Jezus, zoals dat brood gebroken wordt. Zo is ook zijn lichaam verbroken. En als hij de beker in de hand neemt en de wijn daarin giet, dan ziet die vloeiende wijn op het bloed dat Christus gestort heeft, in het bijzonder aan het kruis van Golgotha. En zo worden wij in het avondmaal bepaald hoe dat Christus geleden heeft en gestorven is. En als Paulus dat avondmaal mag inzetten in de gemeente van Korinthen en zij zo het lijden van Christus mogen gedenken, dan doet hij daar ook een waarschuwing bij. En dan schrijft hij aan die gemeente: zo dan wie onwaardiglijk dit brood eet of die drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Paulus, hij wijst op de misstanden die er zijn bij het gebruik van het heilig avondmaal in de dagen van de gemeente van Korinthe. Wat gebeurde er, gemeente? Voordat het heilig avondmaal bediend werd, hield men in die gemeente een liefdesmaaltijd. En dat was een maaltijd waarin de rijken ook het voedsel meebrachten, en zodat ook de armen eten konden. En er zo een gemeenschap was van liefde. Maar wat gebeurde er? Wel, dan waren er twee dingen. Namelijk, in de eerste plaats kon het wel eens zijn dat de slaven niet op tijd waren voor die liefdemaaltijd, omdat hun heer hen niet op tijd liet gaan. En als zij dan aankwamen, dan was alles al opgegeten. In de tweede plaats kon het voorkomen dat er mensen te veel aten en in het bijzonder te veel dronken. En dan bezwijmeld aan de dis des Heren kwamen. En Paulus hoort van die misstanden en daarom gaat hij die ernstige waarschuwing geven. Hij zegt: zo kun je geen avondmaal vieren. Als er geen werkelijke liefde tot elkaar is en je niet op elkaar kunt wachten. Je kunt geen avondmaal vieren als je in een benevelde toestand bent. En daarom roept hij ernstig op tot zelfbeproeving. En daarom zegt hij het maar: een mens beproeve zichzelf en eten alzo van dat brood en drinken van de drinkbeker. Hij zegt: je kunt zomaar niet aan het avondmaal komen en zomaar niet de dood des Heren gedenken. Dan moet ook de liefde van Christus in je hart zijn. En daarom onderzoek jezelf of je wel werkelijk deel hebt aan Christus. En eigenlijk beproeven zichzelf. Beproeven, dat betekent jezelf keuren, jezelf louteren, jezelf zuiveren. Je kunt niet met een kwaad, ongelovig hart aan de tafel des Heren komen. En onze kanttekenaren schrijven dan zo heel treffend bij dat woordje beproeven: dat is jezelf onderzoeken in je gemoed en in je geweten. Of je ook in je hart gevoelt een recht leedwezen en droefheid over je zonden. Als ook of daar is een vast geloof en vertrouwen op de verdiensten van Christus. En daarin boven ook of er in je hart is een ongeveinsd voornemen om te leven tot de eer van de Heer. En zo, zegt de apostel, moet je je beproeven of je in Christus bent, gestorven aan jezelf en gereinigd in het bloed van Christus en deel hebt aan dat nieuwe leven tot Gods eer. En gemeente, zo worden ook wij vanmorgen opgeroepen. Als vanmorgen de Heer Jezus Christus, als die leidende borg en zaligmaker getekend wordt. En in het bijzonder ook als we vanmorgen die lijn zien van het paasgaan naar het avondmaal. En daarin alles gesproken wordt van Hem, de leidende Heer. Dan komt zo die vraag dringend naar u en naar mij toe en naar jullie jonge mensen. Kennen wij ook de Heer Jezus Christus? Als die borg en zaligmaker die ook voor mij zijn bloed gestort heeft. Die ook voor mij zijn lichaam liet verbreken. Die ook voor mij zijn dierbaar bloed gestort heeft. Of ook. En dan kom ik bij de tekst voor vanmorgen. Of ook zijn bloed aan de deurpost van mijn hart is gestreken. En dan zijn er natuurlijk kinderen. En ik hoop dat alle kinderen dat vanmorgen zeggen. Maar dominee, wat is dat? Dat het bloed van de Heer Jezus aan de deurpost van je hart gestreken is. Wat betekent dat? En hoe gebeurt dat dan? Die vraag mag je stellen. En dan moet je zo luisteren, kinderen van morgen. Dat de Heer het geeft. En de dominee zal daar zijn best voor doen. Dat je straks aan het eind van de dienst mag weten. Wat dat betekent. Dat het bloed van Christus aan de deurpost van je hart gestreken is. Maar niet alleen dat je het weten mag met je verstand, maar dat er onder het preken ook in jouw kinderhart het verlangen mag zijn: Heer Jezus, laat ook uw bloed mijn zondige hart reinigen. Gemeente, we gaan met elkaar luisteren naar hetgeen u geschreven vindt in Exodus 12... en daarvan het 13e vers in het bijzonder. En dat bloed zal u lieden tot een teken zijn aan de huizen waarin gij zijt. Wanneer ik het bloed zie, zal ik u lieden voorbij gaan, en er zal geen plaag onder u lieden zijn ten verderve, wanneer ik Egypteland slaan zal. We staan vanmorgen stil bij het teken van het gestreken bloed. En we letten allereerst op de instelling van dat teken en in de tweede plaats op de betekenis van dat teken. We willen vanmorgen dus stilstaan in het bijzonder, in het licht van het paascha, bij het teken van het gestreken bloed. En we letten dan allereerst op de instelling van dat teken en in de tweede plaats op de betekenis van dat teken. Doch eerst gaan wij zingen. En wel met elkaar uit Psalm 51. En daarvan het tweede en het vierde vers. Want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad. Mijn zonde zie ik mij steeds voor ogen zweven. En ook het gebed. Ontzondig mij met hyssop en mijn ziel. Nu gans mij laat zal rein zijn en genezen. En ondertussen krijgt u gelegenheid om uw liefdegaven te geven. De eerste gaven is voor de kerk, de tweede voor de emerituskas en de derde voor het eigen evangelisatiewerk. Al deze collecten van harte in uw milddadigheid aanbevolen. Thank you. Wanneer ik het bloed zie, zal ik uw lieden voorbij gaan. Het teken van het gestreken bloed. In de eerste plaats dus de instelling van dat teken en in de tweede plaats de betekenis van dat teken. Geliefde gemeente, wat is er al veel gebeurd daar in Egypteland? 9 keer heeft de Heer zijn almacht getoond aan de farao. 9 maal heeft de Heer laten zien wie hij is. Om de farao te bewegen zijn volk te laten trekken, opdat het hem dienen zou. Maar de farao heeft zijn hart verhard en hij wil het volk niet laten trekken. En de Heer dan had het ook gezegd tegen Mozes en Aaron. Farao zal naar uw lieden niet horen, opdat mijn wonderen in Egypteland worden vermenigvuldigd. O, de Heere gebruikt als het ware dat verharde hart van farao om meer en meer zijn heerlijkheid en majesteit te tonen aan gans Egypteland en aan Israël. En de Heere zegt, nu zal ik het nog 1 keer tonen wie ik ben. De Almachtige, de Heilige, de Rechtvaardige. Gemeente, als we dan bij die 10e plaag stilstaan, dan mag dat wel zijn met vrees en huiver in ons hart. Over wie de Heere is in zijn heiligheid en rechtvaardigheid. Want dan lees ik dat hij nog eenmaal zijn wezen zal tonen aan de Egyptenaren. En dan zegt hij dat alle eerstgeborenen in Egypteland zullen sterven, van farao's eerstgeborene af die op zijn troon zit, tot de eerstgeborene der dienstmaagd die achter de molen is, en alle eerstgeborenen van het vee. Dus van de hoogst geplaatste tot de meest eenvoudige, van de farao tot de slavin, ja tot in het rijk der natuur, zullen alle eerstgeborenen sterven vanwege de ongehoorzaamheid van de farao en zijn volk aan het bevel des Heeren. En wat zal dat een ontzaglijke straf zijn. De Heer, hij laat het ook al verkondigen aan Mozes en Aaron. En hij zegt het, en er zal een groot geschrei zijn in het gans Egypteland, desgelijks nooit geweest is en desgelijks niet meer wezen zal. De Heere laat het al zien aan Mozes en aan Aaron, wat die straf voor een gevolg zal hebben in het Egyptische Rijk. Daar zal een geween zijn en een gehuil, zoals er nog nooit geweest is en nooit meer komen zal. Van pijn, verdriet, van wroeging hadden wij maar naar God geluisterd. Geliefde gemeente, in dat geschrei van Egypte horen wij iets van dat eeuwige geschrei als God zijn rechtvaardige straf zal gaan voltrekken in de eeuwige rampzaligheid aan allen die hem ongehoorzaam blijven en hem door ongeloof blijven verwerpen. Liefde gemeente, het gaat vanmorgen niet over de Egyptenaars, maar het gaat vanmorgen over u en over uw kinderen. Zult u dat goed in de gaten houden onder het luisteren? Ook jullie kinderen. meende dat de ernst en het gewicht van het gericht Gods u en jullie vanmorgen tot in het diepst van je ziel mag raken. Want die God die iets getoond heeft van zijn rechtvaardigheid in die tiende straf, die God is niet veranderd, gemeente. Die blijft eeuwig dezelfde. En daarom, hoor toch toe hoe je aan die straf kunt ontkomen. Want gemeente, die straf zal ook voltrokken worden aan de Israëlieten. Want de Heere die zegt het zo heel nadrukkelijk: ik zal mijn verderfengel zenden in gans Egypteland. Dus ook in het land Gozen, dat onderdeel is van dat rijk van Egypte. En daarom, opdat het volk bewaard zal blijven voor die straf die ook dat volk verdiend heeft, kom de Heere aan te wijzen aan het volk Israël dat er een weg tot ontkoming is ook voor hen. En die weg die ligt in het houden van het Pascha. De Heere gaat het Pascha instellen. En daarin gaat hij aan zijn volk leren hoe er nou ontkoming is voor die rechtvaardige straf die ook zij met de Egyptenaren verdiend hebben. Want gemeente, laat u dat allereerst onderwezen zijn vanmorgen. Dat het Pascha niet is ingesteld als een herinneringsmaaltijd. Dat zal het later wel krijgen, maar het Pascha wordt hier ingesteld terwijl het volk nog in Egypte verkeert. En dat in dat Pascha de weg wordt aangewezen waardoor het volk uit Egypte kan ontkomen. Want als het Pascha niet gevierd zou worden daar in Egypte, zou het nooit uitgeleid kunnen worden. Want dan zal ook die straf, die rechtvaardige straf, ook Israël treffen. En daarom, gemeente, is de boodschap van het Pascha: zonder paaslam geen uittocht uit Egypte. En jonge mensen, dat komt al zo heel nadrukkelijk naar voren in de naam Pascha. Wat betekent dat woord in het Hebreeuws? Wel, dat woord dat betekent over iets heen gaan zonder het aan te raken. Dat wil zeggen iemand sparen. Pascha mag ook vertaald worden als aan iets voorbij gaan. En als u dat nou in gedachten houdt, dan gaat u het al meer begrijpen. Pascha, dat betekent dat de engel des verderfs voorbij gaat. Dat ik niet sterven zal, maar leven. Pascha. De Heere gaat het instellen en hij geeft Mozes en Aaron de opdracht hoe dat volk dat moet gaan doen. Wel, zij moeten een paaslam gaan slachten. En dat bloed van dat geslachte paaslam, dat moeten zij strijken aan de bovendorpel en aan de beide zijposten. En dan zegt de Heer: en als ik dat bloed zal zien, dan zal ik voorbij gaan. En gemeente, als wij daar vanmorgen wat meer over willen nadenken, dan moeten wij allereerst opletten dat een instelling is van de Heere. Telkens als u dat leest, dan benadrukt de Heere: dit is een instelling van mij, dit is niet een inzetting van mensen, niet van Mozes, niet van de kerk. Maar het is een rechtstreekse instelling van mij. Het is een Pascha van de Heere. Het is des Heeren Pascha. En dan het tweede wat opvalt is dat heel de kalender van het toenmalige volk veranderd wordt. Want de maand waarin zij dat Pascha voor het eerst gaan vieren moet nu worden de eerste maand van het nieuwe jaar. prachtig zoals de Heere dan daarin laat zien. Dat wanneer het Pascha gevierd wordt, het nieuwe jaar ingegaan wordt, het nieuwe leven kun je alleen ingaan als je Pascha gevierd hebt. Als het lam geslacht is en als het bloed gestreken is. Deze maand zal u lieden het hoofd der maanden zijn. Zij zal u de eerste van de maanden des jaars zijn. Pascha. Dat zal straks de herinnering zijn aan de grootste gebeurtenis uit het volksbestaan van Israël, uitgeleid uit Egypte. Pascha, de grootste gebeurtenis in het leven van een mens. Het lam dat geslacht moest worden, het paaslam. Dat mocht niet zomaar een lam zijn, want we lezen dat het een volkomen lam zijn. Wat wil dat zeggen, kinderen, een volkomen lam? Dat wil zeggen een lam waar geen gebrek aan is. Niet een ziek lam dat schurft had, of een kreupel lam, maar een goed lam. Een lam zonder gebreken. En het moest ook een eenjarig lam zijn. Dat wil zeggen een lam dat volgroeid was in de kracht van zijn leven. En de Heere zal het later nadrukkelijk zeggen. Wie mij niet zulk een lam offert, maar wie mij een ziek lam offert of een kreupel lam, diens offer zal verdorven worden, zegt de Heere. Want ik ben een groot koning moet een volkomen lam zijn. Dan bepaalt de Heer ook precies wanneer dat lam geslacht moet worden. Tussen de twee avonden. En daar duidt de Heer op, dat is voordat de avond invalt, 3 uur daarvoor, moeten jullie dat lam offeren. En later zal dat het tijdstip worden waarop in de tempel het brandoffer gebracht zal worden. Verder wordt ons nog meer verteld van dat lam. Dat lam moet in zijn geheel geofferd worden. Daar mogen geen delen van weggenomen worden. De beenderen van dat lam mogen niet gebroken worden. Het moet in zijn geheel geofferd worden. En als dan dat lam gedood wordt, moet het bloed van dat lam opgevangen worden in een bekken en met een bundeltje hyssop. Dat zijn takjes met hele fijne haartjes daaraan, die kunnen fungeren, kinderen, als een soort kwast waarmee dat bloed dan aan de deurposten gestreken wordt. Niet op de dorpel. En ik denk dat jullie wel begrijpen waarom niet. Over de dorpel, daar loop je heen met je voeten. Dat zou dat bloed onrein maken als je er zomaar overheen loopt. Dus alleen aan de zijposten en aan de bovendorpel. En dan bepaalt de Heer ook van dat lam dat er niets van overblijven mag. En als je een klein gezin hebt en je hebt een groot lam, dan kun je dat natuurlijk niet opeten op die paasmaaltijd met z'n tweeën. Dan zegt de Heer, dan moet je een gezin zoeken dat ook klein is, zodat je samen dat paaslam kunt eten, zodat er niets van overblijft. En mocht er nog iets van overblijven, dan moet dat met vuur verbrand worden. De Heere die wil zeggen van dat paaslam mag niets overblijven dat je later nog eens zal opeten als een gewone maaltijd. Of dat je misschien met een overblijfsel nog afgoderij zou beoefenen. Nee, dat hele lam moet gegeten worden, daar mag niets van overblijven. En als het niet op kan, dan moet wat er overblijft verbrand worden. En tenslotte zegt de Heere, die paasmaaltijd waarin dat paaslam gegeten wordt, dat in het vuur geroosterd is, dan moet je dat eten met je lendenen opgeschort. Dat wil zeggen, ze hadden van die lange jassen, kinderen, en dan moesten ze de onderkant van die jas nemen en onder hun riem stoppen, zodat ze snel konden lopen en niet zouden struikelen over hun lange jassen als ze met haast uit Egypte zouden gaan. Ze moesten ook geen koeken lang laten rijzen, het meel. Dat zou te veel tijd in beslag nemen, daarom ongezuurde koeken en ook een bittere saus daarbij. En zo moesten zij het Pascha vieren. En zo had de Heer het bepaald. En zo moest het een inzetting zijn tot een eeuwigheid. Tot een eeuwige herinnering. En tot een eeuwige aanwijzing van de weg der ontkoming. Lieve gemeente, dat is onze eerste gedachte. We hebben nu even geluisterd hoe de Heere wilde dat dat Pascha ingesteld wordt. Wij gaan natuurlijk nu met elkaar luisteren. Waarom heeft de Heere dat in de Bijbel laten optekenen? Omdat er vandaag over gepreekt zou worden. Wat heeft dat Pascha dan u, jullie en mij te zeggen? Wat kunnen wij daarvan leren? Wel alles. En daarom onze tweede gedachte, de betekenis van dat Pascha en van dat gestreken bloed. En natuurlijk vragen onze kinderen, waarom doen wij dat niet? Waarom wordt er bij ons geen lammetje meer geofferd? En waarom wordt dat bloed niet gestreken aan onze deurpost één keer per jaar? Wel, die vraag is een hele belangrijke vraag. En die brengt ons ook direct bij de kern van de prediking. Waarom niet meer kinderen op die wijze zoals in het Oude Testament? Wel omdat dat Pascha en alles wat daarin gebeurde ook voor Israël een prediking was. Hoe dat zij behouden konden worden, namelijk niet door dat paaslam wat zij slachten, en op zichzelf niet door dat bloed dat zij aan de deurposten streken. Maar het was ook voor hen een onderwijzing. Het was voor hen een heenwijzing naar het grote paaslam dat zou komen, waardoor zij werkelijk bevrijd zouden worden en waardoor zij werkelijk het leven zouden ontvangen en behouden is. Namelijk de Heer Jezus Christus. En daar wijst dat Pascha heen. En zo wil de Heere ook vanmorgen ons leren wie de Heere Jezus is. Zoals ook het volk van Israël in het Pascha kon leren wie de Heere Jezus was en hoe ze behouden konden worden. Zo kunnen wij dat ook vanmorgen leren, gemeente, uit het Pascha. En hoe wij dat ook nu in het Nieuwe Testament weer leren mogen door het heilig avondmaal. Dat nu niet meer bloedig geschiet, omdat het lam gekomen is, is het nu onbloedig met brood en wijn. En wat zegt dan deze geschiedenis, deze instelling van het Pascha en van de opdracht om dat bloed te strijken? Wel, ik zei het al, allereerst gaat het hier over de Heer Jezus Christus en wordt ons iets van Hem verteld. En wat dan? Wel, in de eerste plaats, dat lam moest een volkomen lam zijn. En dat volkomen lam was een heenwijzing naar de Heer Jezus Christus. Hij moest zonder zonden zijn, volkomen, volmaakt. In de kracht van zijn leven 33 jaar oud zijnde. En dat de lam moest geslacht worden op de moment tussen de avonden. En dat was ook het moment waarop straks de Heer Jezus Christus aan het kruis oud zou uitroepen: het is volbracht. Dat lam, dat moest in het vuur geroosterd worden. Een heenwijzing, zoals docent Van Lingen erop wijst. Het moest verbrand worden. En dat vuur, zegt hij, is een teken van Gods toornengloed. Het is de openbaring, zegt hij, de bekendmaking van zijn strafeisende gerechtigheid. Wat wil dat zeggen? Wel, dat God daarin liet zien dat er voor de zonde betaald moest worden. Dat volk kon zomaar niet uit Egypte. Dat volk stond schuldig. En God eiste ook van de zonde van dat volk een volkomen betaling. Dat vuur, dat wees heen naar de straf die zou volgen, als er geen betaling zou zijn voor de zonden van dat volk. Het was een heenwijzing naar die drieurige duisternis, waar de toren van God ten volle ontbrandde op de Heer Jezus toen hij het uitriep, kinderen. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Van dat paaslam mocht niets gebroken worden. Ook dat was een heenwijzing naar de Heer Jezus Christus. Want als de moordenaars aan het kruis hangen en de avond is gevallen, dan moeten hun beenderen gebroken worden om het stervensproces te versnellen. Maar van de Heer Jezus worden geen beenderen gebroken. En zo zien wij in al die bepalingen van de Heer over het paaslam een prediking die heenwijst naar het paaslam, waarvan Jesaja zo duidelijk zegt: als een lam werd hij ter slachting geleid. Zoals dat lammetje daar geslacht werd en in dat vuur geroosterd werd, zo wijst dat heen naar het lijden en sterven van de Heer Jezus in de toren van God. Maar zo mag hij ook verkondigd worden door Johannes, als hij zegt: zie het Lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt. Zo mag hij daarheen wijzen. Zie op dat Lam, op dat Lam dat de zonden der wereld wegneemt. En Paulus mag het nog krachtiger zeggen, als hij dat verband legt en zegt: want ook ons Pascha is geslacht, namelijk Christus. En dan hebt u daar helemaal de sleutel, in de woorden van de apostel Paulus: Christus is ons Pascha. Christus is dat lam dat geslacht wordt. Een gemeente, hoe kon nou dat volk Israël in die nacht, toen die verderfengel rondging en dat lam geslacht werd, hoe konden zij nou in vrede dat paaslam eten? Wel, dat had de Heere bepaald. Dan moeten jullie dat bloed van dat paaslam eerst strijken aan de deurpost van je huis. Voordat je dat paaslam gaat eten en die ongezuurde broden en die saus, die bittere saus, moet je eerst dat bloed strijken. En wanneer je dat bloed gestreken hebt, kun je achter dat bloed, dat paaslam eten, de omgang met mij hebben. Want eten van het paaslam, dat was de gemeenschap met God. Want eten in het oosten is vriendschap hebben. En de Heere zegt: je kunt alleen dat paaslam eten als je in het geloof dat bloed gestreken hebt. Want dat was het waar het op aankwam. Een Israëliet kon wel denken: nou ja, maar dat hoeft toch niet. Die verderfengel komt bij mij niet. Ik weet niet eens of die wel komen zal. Nee hoor, dat is helemaal niet nodig. Nee. De Heere zegt: wanneer ik het bloed zal zien En dat moest nou gelovig worden aanvaard, dat alleen achter dat bloed, gestreken aan de deurpost, behoudenis zou zijn. En daar kwam het op aan, dat de Israëliet in het geloof dat bloed zou strijken aan de deurpost, en dat zo alleen die verderfengel voorbij zou komen. En waar wijst dat nou op, geliefden? Wel, dat wijst hierop, dat wij allemaal, de Egyptenaar en de Israëliet, te maken zouden krijgen met die verderfengel, die ons zou moeten doen sterven vanwege onze zonden, vanwege ons wonen in Egypteland. Dan zouden wij moeten sterven. En alleen wanneer dat bloed aan de deurpost gestreken was, dan alleen zou die engel voorbij gaan. En daarom is het zo nodig, gemeente, dat wij dat zien en geloven, dat die verderfengel ook mij zal doden, dat ik voor het gericht van God niet zou kunnen bestaan. Wiens wanbedrijf, waardoor hij was bevlekt, voor het heilig oog des Heren is bedekt. Daar komt het op aan, dat mijn schuld voor God bedekt is, achter dat bloed. En geliefde gemeente, gelooft u dat? Ik zei het aan het begin, die tiende plaag. Laat ons zien wie God is. En gemeente, wend u daar niet van af. En zeg niet, ja, maar God is toch liefde. Dat is waar. Maar het kruis predikt mij de rechtvaardigheid en de heiligheid van God. Zult u dat nooit vergeten, gemeente? Dat Christus sterven moest vanwege die strafeisende gerechtigheid van God. En dat Israël, ook al waren ze door de Heere in Abraham geroepen, en ook al waren zij verbondskinderen, ze woonden te midden van Egypte. Het waren mensenkinderen van gelijke bewegingen als de Egyptenaar. En dat verbond op zichzelf, hoe rijk en groot ook, dat zou hen niet bewaren voor de verderfengel. Zult u dat begrijpen, gemeente? Maar meer nog, zult u het geloven? Dat de verderfengel u niet voorbij zal gaan, als u zult zeggen, ja maar, ik ben toch gedoopt. Let u eens op, gemeente, dan komt het nog dichterbij. De Israëlieten waren gespaard gebleven bij die 9 straffen. Die hadden hen niet geraakt. En misschien zegt u ook wel, ik heb zoveel uitreddingen gehad. De Heer heeft mij uit het ziekenhuis doen thuiskomen als door een wonder. Ik ben in het verkeer zo kennelijk bewaard gebleven. Gemeente, je kan 9 straffen ontkomen zijn. 9 keer wonderlijk bewaard zijn. Maar het komt op die 10e aan. En die 10e die spreekt mij. Is het bloed gestreken aan mijn hart? Is het toegepast aan mijn hart? Mag ik het weten, in hem geborgen te zijn? Lieden, dat is de grote vraag. Dat is de vraag die vanmorgen tot u en tot mij en tot jullie komt. Kunnen wij Pascha vieren, omgang met God hebben, vrede met God hebben, achter het gestreken bloed? Gemeente, die geschiedenis moest elk jaar herhaald worden. En een van de redenen was, en u kunt dat lezen, en we hebben dat schriftgedeelte ook met elkaar gelezen, opdat de kinderen zouden vragen: Vader, waarom houdt u Pascha? De Heere wilde dat het geheim van het Pascha door de Vader verteld zou worden aan de kinderen. En daarom, kinderen, ben ik ook met jullie begonnen. En daarom wil ik ook met jullie eindigen, kinderen. Met die vraag, wat betekent dat nou? Wat daar even in grote mensenwoorden gezegd is. Dat het bloed gestreken is aan je hart. Wat betekent dat nou? Probeer maar eens te luisteren, kinderen. Dan zal ik dat ook proberen uit te leggen voor jullie. Dat volk Israël, dat leefde in Egypte. En Egypte, dat is een beeld. En jullie weten wel, Egypte, daar moesten de Israëlieten slavenwerk doen. Wel, zo is dat Egypteland het beeld van alle mensen die slaaf zijn. Van wie? Wel, slaaf van de duivel en slaaf van de zonden. En dat is ook jullie beeld. Jullie komen op de wereld als onreine kinderen. Kinderen die een hart hebben dat niets anders doet dan zondigen. Jullie hebben ook een hart wat luistert naar de stem van de vorst der duisternis. En dat komt omdat je ouders onrein zijn. Dat komt omdat wij allemaal kinderen van Adam zijn. Dat wij met Adam gevallen zijn en bij God weggelopen zijn. En kinderen, dat is nou het eerste wat jullie moeten leren vanmorgen. En heb je dat ook wel eens ervaren in je hart en in je leven? Kinderen, kijk eens terug naar de week die achter jullie ligt. Ben je toen niet ongehoorzaam geweest aan je moeder? Heb je geen ruzie gemaakt met je broertje? Misschien wel stiekem iets weggenomen, snoep, uit de doos van je moeder. Denk eens na. Heb je je voor de Heere geleefd? Was dat het verlangen van je hart? Heere, mag ik leven tot uw eer? Als je daarover nadenkt, kinderen, wordt het jullie dan ook duidelijk dat je nog leeft in dat Egypte? En dat je zegt, maar als dat dan zo is, dan laat de Heere vanmorgen ook horen. Maar dan zou ik ook kunnen sterven als die verderfengel komt. Want dat gold niet alleen voor grote mensen. Maar ook voor kleine kinderen. Als je 5 jaar was en je was de oudste, zou je ook sterven. En daarin laat de Heere zien dat wij allemaal moeten sterven. Of je nou oud bent of jong bent. Begrijp je dat? En geloof je dat? Dat je sterven moet omdat God je zonden straft. En dan laat de Heere vanmorgen zien aan jullie. Maar Heere, hoe kan ik dan die straf die ik verdiend heb vanwege mijn zonden ontkomen? Wel, zegt de Heer Jezus, dat kan door mij. Want ik ben dat paaslam. Ik ben gekomen naar deze wereld om volmaakt te leven. Te leven zoals God dat eist van alle mensen. Ik heb zo geleefd als de Heere dat vroeg. Maar niet alleen. Ik heb ook mijn leven gegeven aan het kruis tot betaling van de zonden. En zo ben ik dat paaslam. Ik heb mijn bloed gestort. En dat bloed van mij, dat kan nu reinigen van al de zonden. En dan denk ik weer even aan de doopkinderen. Dat bloed, dat is afgebeeld in het water. Toen jij gedoopt bent, heeft dat water gevloeid aan je voorhoofd. En daarin heeft God gezegd, je bent onrein. Maar door mijn bloed, dat in mijn Zoon gestort is, kun je rein worden. En wat betekent dat nou, kinderen? Wanneer je nou in het gebed tot de Heer Jezus gaat en tegen de Heer Jezus zegt, ik heb gezondigd, Heer Jezus. Heer Jezus, ik verdien de straf. Ik heb gezondigd tegen u. Zoals ook dat de oude verloren zoon zegt. Ik heb gezondigd. Heer, en wat heb ik nou nodig? Wel genade. Dat u mij de zonde vergeeft. Maar ik kan niet leven zoals u dat van mij vraagt. Ik kan mijn zonde niet wegnemen. Ik kan die schuld niet betalen bij u, o Heer Jezus. Maar wilt u dan in mijn plaats de zonden wegdragen? Heer Jezus, wilt u dan ook mijn zaligmaker zijn? Heer Jezus, dat ik ook in u mag geloven. Heer Jezus, dat ik weten mag dat u ook voor mij gestorven bent. En kinderen, wanneer je nu zo tot Heer Jezus gaat en je hart zo voor hem neerlegt en je zegt, Heer Jezus, u hebt beloofd dat wie tot mij komt, ik niet zal uitwerpen. Heer Jezus, u hebt gezegd dat uw bloed reinigt van alle zonden. Ook mijn zonden, ook mijn kinderzonden, kinderen. Wanneer je dat gelooft, dat de Heer Jezus de enige weg is, tot de redding ook van jou. Als je gelooft dat Hij het paaslam is, dat geslacht is, waardoor de verderfengel niet zou komen, omdat het bloed gestreken was aan de deurpost en het volk daarachter ging wegschuilen. Als jij zo ook leert schuilen achter de Heer Jezus, als je ook zo ziet dat alleen zijn bloed gelden kan tot betaling van jouw zonden, dan ben je veilig. Dan mag ook gelden, welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven. Dan wil ook de Heer Jezus jouw zonden vergeven, je hart reinigen, zodat je voor God kunt leven en straks eeuwig thuis zult komen. Geliefde gemeente, mag ik het nog één keer vragen? Is dat bloed gestreken aan de deurpost? Want de Heer heeft het gezegd. Alleen wanneer ik het bloed zie gestreken aan de deurpost, zal ik voorbij gaan. Met niets minder dan het bloed toegepast door de Heilige Geest aan uw hart, kunt u getroost leven en zalig sterven. Daarom, als u dat niet hebt, laat dan het gebed zijn wat we met elkaar gebeden hebben toen we zongen, ontzondig mij met hyssop en mijn ziel nu gans mij laat. O God, dat is de waarheid. Mijn ziel mij laat, maar reinig mij met dat dierbare bloed. En ik zal rein zijn en genezen. En u, die vanmorgen het weten mag, de toevlucht genomen hebben achter dat lam. Zalig zijt gij, want de verderfengel zal voorbij gaan. En straks zal het klinken in die grote dag van het gericht. Ik heb verzoening gevonden. Zijn ziel zal niet nederdalen in de hel. Maar het zal voor u mogen gelden. Kom in, gij gezegende mijns vaders. En dan zal je je eeuwig mogen verlustigen in dat lam. En met Johannes het mogen zien. Tot je eeuwige vreugde. Tot je eeuwige verwondering. En ik zag het lam staande als geslacht. Amen. Eindigen met gebed. Heere, dat dat ook gezien mag worden. Voor het eerst door de kinderen, dat lam. Dat er reinigt van al de zonden. O, geef dat de kinderen dat lam mogen zien. Dat enige lam dat behoudt. Heere, geef dat de ouders straks met de kinderen over dat lam mogen spreken. Over de noodzaak van de kennis van dat lam. Om nou behoud te zoeken achter het bloed van dat lam. Heere, geef het toch. Dat de kinderen dat lam mogen kennen. En achter het bloed van dat lam veilig zijn. Maar niet alleen de kinderen, ook de ouderen. Ja, de ganse gemeente vrede mag vinden in het bloed van Christus. Dat reinigt van alle zonden. Amen.